Zullen we samen stil worden voor de Heer en ons afzonderen voor Hem, zodat we ons mogen richten op Hem, die ook vanavond in ons midden wil zijn. Dat liefde en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook het tweede en het vierde couplet zingen van dit lied, waarin we ons mogen toevertrouwen aan de zorg van de Heer. Het tweede en het vierde couplet van lied 411. Zullen we samen bidden en de zegen van God vragen over ons samen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanuit uw woord mochten lezen. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Heer, dat we op u mogen vertrouwen met ons ganse hart. Heer, wilt u ons leren om op u te vertrouwen, want u bent te vertrouwen. En als u uw werk ook in ons doet, dan zijn ook wij als broeders en zusters te vertrouwen. Heer, dank u wel dat we zo vanavond ook weer opnieuw bij u mogen komen. Dat we weer naar uw woord mogen luisteren. We hebben vanmorgen naar uw woord mogen luisteren. Mogen ontdekken wat het betekent dat de vrucht van de geest goedheid is. Heer, we willen vanavond proberen te ontdekken dat de vrucht van de geest ook trouw is. Heer, wilt u ons het laten zien? Wilt u ons zelf onderwijzen door uw heilige geest? We danken u, Heer, dat we ons verbonden mogen voelen met onze broeders en zusters wereldwijd. Met onze broeders en zusters in Noord-Korea. Die vervolgd worden. Die gemarteld worden. Die gevangen zitten, omdat ze in u geloven. Met onze broeders en zusters in China. In Vietnam. In Cambodja, in Nigeria, in Australië, wereldwijd. Heer, dank u wel voor dat geweldige werk wat op de Pinksterdag in Jeruzalem begonnen is. Toen de gemeente geboren werd. Toen vanuit Jeruzalem het woord, het evangelie, wereldwijd verkondigd werd door de apostelen die Jeruzalem verlieten om aan de ganse wereld het evangelie te verkondigen. Dank u wel dat er eens een apostel was, Paulus, die in Europa kwam. In Macedonië, in Spanje, in Rome. En dat er gemeenten ontstaan zijn. Dank u wel voor hen die daarvanuit naar Nederland gekomen zijn, naar Engeland. Heer, wat mogen we toch dankbaar zijn dat er mensen gehoorzaam waren om anderen het evangelie te brengen, zodat wij nu hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel dat nog steeds het evangelie wereldwijd verkondigd wordt, in zoveel landen, door zoveel zendelingen. En we danken u, Heer, dat we voor hen mogen bidden, ook voor hen die vanuit ons midden uitgezonden zijn. Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn. Heer, we voelen ons ook verbonden met onze broeders en zusters heel dichtbij die niet deze dienst kunnen bezoeken. Die wel via moderne technische middelen deze dienst bij kunnen wonen, maar niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn. Heer, wilt u hen zegenen? Wilt u hen bemoedigen? En wilt u hen laten ervaren, Heer, dat u heel dicht bij hen bent? De zieken, de ouderen, de mensen die al heel lang ziek zijn. Heer, dank u wel dat we voor hen mogen bidden. Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, vanavond voor zuster Tonnie Kuiper, die al zo lang niet meer in de dienst kan komen. Heer, wilt u haar ook bemoedigen? Heer, ook vaak als ze met haar gedachten bij ons is en haar zwakheid voelt, Heer, wilt u haar uw kracht geven? Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met broeder Anton Veijen zijn, meneer Anton Veijen, die we eigenlijk nog niet met zekerheid broeder mogen noemen, maar we hopen, Heer, dat hij heel binnenkort u zal mogen leren kennen als zijn persoonlijke verlosser en zaligmaker. Heer, wilt u zich over deze man ontfermen en dat hij mag ontdekken dat u in de eerste plaats de heelmeester bent van ons hart. En als het u behaagt, Heer, dat u ook lichamelijk kunt genezen als het uw plan is. Heer, en op dit moment willen we voor hem bidden. Wilt u Anton laten ervaren dat u de levende God bent en dat hij u nodig heeft? Heer, dank u wel dat we zo ook voor elkaar mogen bidden. Wil u vragen, Heer, wilt u door uw Heilige Geest in ons midden uw werk doen, ook vanavond. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen uit de bundel Opwekking. Een hele bekende. Een bekende waarin we het verlangen uitspreken dat wij heel dicht bij de Heer willen zijn. En als wij dicht bij de Heer willen zijn, dat er ook het verlangen uitgesproken wordt, Heer, kom ook dichterbij. Ik wil zo graag dat u zich verbindt aan mij. Een prachtig mooi lied uit Opwekking 488. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust. Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Wat is er belangrijk om te leven dicht bij de Heer? En dat verlangen is niet alleen bij ons, maar nog veel sterker bij de Heer zelf. Laten we het met elkaar zingen. 488. Zullen we een stukje lezen uit nog maar weer een keertje Galaten 5? Vanmorgen, zoals ik u gezegd heb, hebben we met elkaar nagedacht over de vrucht van de geest is goedheid. Weet u het nog? Goedheid. Aan het einde van de prediking heb ik u verteld dat vanuit het Grieks betekent goedheid heel eenvoudig bruikbaar. We zijn bruikbaar door de Heer en door de geest van God worden we bruikbaar. Staat zo mooi van Onesimus, die voordat hij de Heer Jezus kende onbruikbaar was. Staat letterlijk in de Bijbel. En toen hij de Heer Jezus leerde kennen en de geest van God ontvangen had, dan staat er, en nu is hij zeer bruikbaar. Goedheid is bruikbaar zijn voor de Heer. Nou, de vrucht van de geest is dat we weer bruikbaar worden voor God, zodat God ons kan gaan gebruiken in deze wereld. Vandaar dat Paulus ook zegt, we hebben dat ook vanmorgen heel kort aangehaald in Romeinen 3, dat de mens, dat er niemand goed is, zelfs niet één, en dan staat er letterlijk, tezamen zijn zij onnut geworden. De mens is door de zondeval onbruikbaar geworden voor God, in de wereld. En juist door het verlossingswerk van Christus en het ontvangen van de Heilige Geest worden we weer bruikbaar. Worden we bruikbare mensen in deze wereld. In de wereld, in de gemeente, in ons gezin. Nou, vanavond willen we met elkaar nadenken over dat volgende aspect van die prachtige vrucht van de Geest van God. Galaten 5 vers 22, daar lezen we het weer. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, en daar komt hij, trouw, daar gaan we het vanavond over hebben, en volgende week gaan we het hebben over zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daarnaast wilde ik graag een stukje lezen uit Efeze 4, vers 17 te beginnen. Efeze 4, vers 17 gaat over de enorme verandering waar ik net ook iets over zei. Eerst onbruikbaar, nu bruikbaar. Daar gaat ook Efeze 4 over. Efeze 4 vers 17 tot en met 32. Daar staat, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Nou, daar staat nogal wat. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. En dan schittert het eruit, want dan staat er, maar gij, een beetje anders, nee, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens, die oude verdorven mens, waar we het vanmorgen over gehad hebben, die onnutte mens afgelegd hebt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. En dat gij verjongd of vernieuwd wordt door de geest van uw denken. En de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is. Daar hebben we de Gods schepping, hè? God schiep de mens en wat zei hij? Het was zeer goed. Die naar de wil van God geschapen is in de waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af. Spreekt waarheid ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toren, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan. En geef de duivel geen voet. Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genadig ontvangen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toren, getier, gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Wat een verschil, hè? Het ene leven of het andere leven. En tussen die twee levens staat het kruis van Golgotha, waar het oude leven afgelegd wordt en we met een nieuw leven verder kunnen. Nou, we zullen er straks nog wat meer over horen, maar eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen. En we hebben het over de geest van God. De vrucht van de geest is de trouw. De vrucht van de geest is trouw. Over die trouw gaan we met elkaar zingen uit Johannes de Heer 149. Staat trouwens ook in opwekking 123. Om het makkelijk te maken. Daar staan de woorden zelfs iets omgedraaid in, iets anders. Mij vertrouwder. 149. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. We gaan met elkaar naar het voorspel luisteren. Dan zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En als de collecte ingezameld is, dan gaan we met elkaar dit prachtige lied over de trouw van God zingen. De vrucht van de geest is trouw. Het gebeurt heel vaak dat broeders en zusters soms aangesproken worden op hun getrouwheid. En dan naar huis gaan met de gedachte, nou moet ik toch maar eens er werk van maken. Nou zal ik zorgen dat ik elke morgen begin met het woord van God. Stille tijd houd. Zoveel het kan, regelmatig naar de kerk ga. Ze zullen ontdekken dat ik iemand ben die heel trouw is. Nou, met volle moed, goede moed begin je dan. En dan verdwijnt het ineens weer. Nou, dat hadden die mensen in Galaten ook een beetje. Waaraan Paulus deze brief schrijft, de brief aan de Galaten. Die waren in de geest begonnen. En ze eindigden in het vlees. Ze leefden eerst vanuit de volheid van de Heilige Geest en het leek wel of het toen allemaal automatisch ging. En toen kwam er op een gegeven moment een andere richting in deze gemeente. Er werd vanuit een andere hoek het evangelie verteld. Meer een hoek vanuit, je moet het toch ook allemaal zelf doen. En toen zijn ze in het vlees geëindigd en toen probeerden ze het, toen kon het niet meer. Toen ging het niet meer. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Wij kunnen niet zelf zeggen van, nou en nou ben ik vol liefde en nou wil ik die blijdschap hebben en nu wil ik vrede en langmoedigheid. En die vrucht die hebben we niet in onszelf, maar die vrucht die komt alleen maar door het werk van de Geest van God in ons leven. Dat is een geschenk, dat is een gave, dat is iets wat we ontvangen van God en dat kunnen we zelf niet verwerven. Nou, vanavond gaan we met elkaar eens nadenken van hoe kunnen we nou mensen worden, christenen, broeders en zusters worden die ook werkelijk trouw zijn. Nou, wat misschien wel goed om eerst eens even met elkaar na te denken, wat betekent nu het woordje trouw? Nou, ik denk als ik u zou vragen van roep maar, dan zouden we misschien wel 10 verschillende definities horen van wat is nou trouw. Denkt u voor uzelf er nou eens over na. Wat is nu trouw? Trouw. Nou, er zullen best wel een aantal dingen in u naar boven borrelen. Ik ga met u eens even nadenken wat de oorspronkelijke betekenis van het woord is wat hier genoemd wordt. Trouw heeft ook te maken met betrouwbaar. Betrouwbaar. En betrouwbaar heeft ook te maken met waarachtig. Nou, die kant wil ik vanavond eens even uit. De letterlijke vertaling van trouw, wat hier staat, dat betekent waarachtigheid. Of daar staat zelfs iets van het woordje waarheid. Echt in waarheid leven. De stam van het woordje trouw in het Grieks is dezelfde stam als het woordje amen. En het woordje amen of hamen in het Grieks, dat betekent hetzelfde woordje van het zij zo. Dat kan niet meer veranderd worden. Daar kunnen we van op aan, het amen. De Heer Jezus zegt ook, of in de Bijbel staat ook, dat Christus het amen is. Dat betekent, daar kun je van op aan. Dat is trouw, dat is amen, dat is waarachtig, dat is zonder leugen. Er staat in het woordenboek achter trouw bestendig, blijvend, eerlijk, zuiver. Nou, dat is de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is een waarachtig, zuiver, oprecht, eerlijk leven. Nou, en broeders en zusters, we kunnen heel erg ons best doen, maar dat kunnen we uit onszelf niet. En daarom staat hier de vrucht van de geest. Dat wat de geest van God in ons midden doet, in ons persoonlijk leven. En dat is zo onnoemelijk belangrijk, broeders en zusters, wat Paulus zegt in de Efezebrief, gij dan geheel anders. En vraag u zichzelf dan eens af, in hoeverre zijn wij anders dan mensen die helemaal niet geloven? Zijn we werkelijk anders? En als we anders zijn, ja, dan val je op. Dan kun je een getuige zijn van Christus. Ik ken een heel bekend voorbeeld. Je zou kunnen zeggen een klassiek voorbeeld uit het Oude Testament van iemand die durfde anders te zijn. En die ook ontzettend trouw was in zijn leven. En ik denk dat u wel aanvoelt welke naam ik nu ga noemen. Dat was een man die in de kleine dingen heel trouw en waarachtig was. En over grote dingen gesteld. Dat zegt de Jezus ook letterlijk in de Bijbel. Als je in het kleine getrouw bent, dan zul je ook in grote dingen getrouw zijn. En de man die daar het voorbeeld voor is, is de grote man Daniël. Daniël die bij het hof van de koning kwam en je zou bijna kunnen zeggen op alle slakken zout legde. En zei van, die koninklijke spijzen, die mag ik niet eten, want ik ben Jood. Ik ga me niet verontreinigen met die spijzen van de koning. En hij riskeerde zijn leven, maar hij was waarachtig. Hij was getrouw. Hij paste zich niet aan als een chameleon aan de situatie waarin hij terechtgekomen was. Waar je zou kunnen denken van, ja, maar nou ga je God wel heel erg verzoeken. Nee, hij was echt en zuiver. En God zegende dat. God zegende dat. Zijn trouw. En God stelde Daniël aan over heel veel mensen. Een geweldige verantwoordelijkheid kreeg Daniël. Omdat hij in die hele kleine dingetjes zo getrouw was. Niet alleen dat. Maar ja, laten we het maar even lezen in Daniël. Dan staat er zo mooi dat hij niet alleen in zijn werk of in zijn omgang met anderen zo getrouw was. Maar ook in zijn relatie met God was Daniël zo getrouw. Als we kijken in Daniël 6, vers 5, waarop ze probeerden een aanklacht te vinden voor Daniël om hem als het ware van die hoogte waar God hem geplaatst had, af te stoten, onderuit te halen. Hij staat er zo prachtig in Daniël 6. En Daniël, u moet echt niet denken dat Daniël een half God, half mens was. Zo lezen wij heel vaak over de mannen in de Bijbel. Hè? Dan denken we heel vaak, ja, maar dat waren geen gewone mannen. Maar Daniël was ook een gewone man hoor. Een gewone kerel. Net zoals als u en ik. Maar iemand die trouw was en rekening hield met de aanwezigheid van God in zijn leven. Er staat er in Daniël 6 vers 5, daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Daniël was getrouw. Daniël was trouw in alles wat hij deed. Nou, kunnen wij dat ook ervaren in ons leven? Hoe kunnen wij dat meer gaan ervaren in ons leven? En ook ikzelf. Ik betrap mezelf ook heel vaak aan dingen waarvan ik later denk van, Theo, ben je daar wel getrouw in geweest? Heb je daar niet een steekje laten vallen? Of, nou, zo kun je soms wel eens doorgaan. U moet echt niet denken dat hier op de kans een volmaakt mens staat. Helemaal niet, maar we zijn samen aan het zoeken hoe we werkelijk meer kunnen genieten van de vrucht van de geest in ons leven. Misschien is het goed om eerst eens even te kijken, zoals we ook vanmorgen gekeken hebben, naar God zelf. Naar de goedheid van God hebben we vanmorgen gekeken. Hoe goed dat God is. En hoe we de goedheid van God in ons leven mogen ervaren door de vrucht van de geest. Gods goedheid. Maar wat we kunnen lezen in de Bijbel over de trouw van God. Nou, we hoeven het niet op te slaan. Maar Paulus zegt zo mooi in 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw door wie we geroepen zijn. God is getrouw. Nou, daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Ik lees een paar psalmen, versen uit de psalmen. Daar staat, al het werk van God al zijn werk geschiedt in trouw. Dat staat in Psalm 33, vers 4. Al het werk van God. Wij staan er lang niet altijd bij stil dat het elke morgen maar weer licht wordt. Elke morgen wordt het weer licht. Wij denken, nou dat is vanzelfsprekend, dat is de natuur. Maar weet u, dat elke keer dat het licht wordt, daar staat in de Bijbel, dat God doet zijn zon opgaan over goede en boze. Dat in wezen elke dag dat het weer licht wordt een geschenk van God is. Vandaar dat David ook zei, dit is de dag die God ons gegeven heeft. Wij staan er lang niet altijd bij stil wat hier staat. Al zijn werk. Wat is het werk van God? Ik heb het u wel eens meer verteld. Dat wij niet alleen door God geschapen zijn. Maar dat ook ons lichaam door God onderhouden wordt. Elke hartslag. Elke ademhaling is een werk van God. Wat is God trouw, hè? Gods werk geschiedt in trouw. Tweede wat we over de trouw van God kunnen lezen in Psalm 36 vers 6, daar staat, uw trouw reikt tot in de wolken. Dat is de onmeetbare trouw van God. De trouw van God gaat niet tot een bepaald grensje zo van, en dan zegt God, en nou bekijk je het maar. Maar de trouw van God is zo onnoemelijk hoog, tot in de wolken. En even verder, een hele bekende psalm, de kortste psalm, Psalm 117, daar staat, we zingen dat lied ook wel eens, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Een eeuwige trouw. Een trouw van God. Er staat, ik heb dat eens even nagekeken, als u de psalmen leest, dan kunt u 35 keer over de trouw van God lezen in de psalmen. Maar dat heeft David ook ervaren in zijn leven. Die trouw van God is onafhankelijk van onze trouw. Laten we het maar even lezen in de Timotheusbrief. In 2 Timotheus, de tweede Timotheusbrief, daar kunnen we dat lezen. In het tweede hoofdstuk, het 13e vers, een heel bekend vers. 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 13. Daar staat, indien wij ontrouw zijn, en daar staat dus een mooi, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. 2 Timotheus 2, vers 13. Dus ook als wij ontrouw zijn, dat heeft niets te maken met de trouw van God. God blijft getrouw. Dat betekent niet dat God zegt, nou ja goed, jij bent ontrouw, maar ik blijf aan je kant en het maakt mij allemaal niks uit wat je doet, ik blijf al getrouw. Dat staat er niet, dat wordt wel vaak gedacht. Heel veel mensen vinden dat vaak als een soort alibi van, nou ja, we kunnen doen wat we willen, want God blijft toch al getrouw. Nou, dat staat er nou juist niet. Dat staat er nou juist niet. Als daar staat, God blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dat betekent, God blijft waarachtig. God blijft in waarheid. En wat God gezegd heeft, dat gebeurt. Of we dat nou willen of niet. Of we daar nou naar leven of niet. God blijft altijd dezelfde. En verandert niet met ons. God blijft getrouw. Zijn trouw is onafhankelijk van onze trouw. De trouw van God. Mensen, als we kijken naar de trouw van God in het verleden, dan zegt Jozua aan het einde van zijn leven, Jozua zegt, alle goede beloften die God gedaan heeft, zijn allemaal uitgekomen. Zijnerzijds is niets onvervuld gebleven. Als Jozua dus terugkijkt, dan kijkt Jozua terug op de trouw van God. God is zo getrouw. Alles wat God beloofd heeft, dat doet hij. Als we naar het heden kijken, is vandaag God trouw? Niet alleen in het verleden, maar ook vandaag. Oh, we kennen de verzen wel. Wat staat er in 1 Johannes 1? En ook als wij gezondigd hebben, God is getrouw om ons de zonde te vergeven. God is getrouw om te vergeven. Oh, wat is God geduldig vaak met ons. Om telkens weer opnieuw getrouw te zijn om ons te vergeven. In Hebreeën 2 vers 7 daar staat, wij hebben een getrouwe hoge priester die voor ons bidt, voor ons pleit, ons bemiddelt. Een getrouwe hoge priester. Paulus zegt, maar God is getrouw die ons zal bewaren. Bewaren in deze beproeving. Een God die trouw is om ons door alle omstandigheden te bewaren. Een God die ons bewaart. Gods getrouw die het ook zal doen. Een hulp die dwars door alle moeilijkheden zegt, laat mij het maar doen. God is getrouw ook vandaag. Misschien één vers wat we wel op kunnen slaan over de trouw van God nu, kunt u vinden in 1 Korinthe 10. In 1 Korinthe 10, daar staat een heel bekend vers. God is niet alleen getrouw in het vergeven. God is niet alleen getrouw in de hoge priester die er voor ons is. In zijn bewaring, in zijn hulp. Maar ook in de beproevingen die komen. Dan staat er zo mooi in vers 13 van 1 Korinthe 10. Of laten we vers 12 beginnen. Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. God is getrouw. God, die is er altijd, ook al wordt het heel moeilijk. Ook al begrijpen we niet hoe het verder moet. God is getrouw. En ook al kunnen wij het niet overzien. God is getrouw en hij zal niet toelaten dat we boven vermogen verzocht worden. Soms is het wel heel moeilijk. Soms begrijp je het ook niet. Soms snap je ook niet waarom dat dit of dat in je leven gebeurt. Maar geloof alsjeblieft, aanvaarden dat God getrouw is. En dat God verder kijkt dan de dag die wij misschien een klein beetje kunnen overzien. God is getrouw. En dan, ja, als we naar de toekomst kijken, zowel naar het verleden als het heden, als naar de toekomst, God is getrouw in zijn plannen die hij heeft met de gemeente, met Israël, met de wereld. Als we kijken naar alles wat er in de wereld gebeurt op politiek gebied, dan is het zo wonderlijk om te zien hoe God in zijn trouw alle plannen die in de Bijbel staat uitwerkt. God is getrouw. God is getrouw in ons leven. Kunnen we die trouw, waar we het over hebben, ook werkelijk in ons leven ervaren? Er wordt in de Bijbel gesproken over de eindtijd. En in die eindtijd staat dat Paulus heel duidelijk zegt, Misschien wel goed om dat even op te slaan in 2 Timotheus 3. We hadden net 2 Timotheus 2, maar in 2 Timotheus 3. En dat gaat met name over de laatste dagen voor de komst van Christus. Hoe de wereld er dan uit zal zien. Wij worden geroepen om in deze wereld waarin zoveel leugen heerst, betrouwbaar te zijn, in de waarheid te wandelen. De Jezus die zelf gezegd heeft, ik ben de waarheid, waarachtig, getrouw, betrouwbaar. Nou, over dat betrouwbare leven, nou, daar lees je in het derde vers van 2 Timotheüs 3, ja, misschien even kijken, vers 1 te beginnen, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos. En wat staat er dan? Trouweloos. Lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Een schijn van godsvrucht. Het lijkt wel zo, maar het is niet. Het heeft ernaast gelegen. Een schijn van godsdienst. Nou, hier staat dat voor de wederkomst van Christus, in de eindtijd, heel veel mensen, wat hier staat, trouweloos zullen zijn. Nou, wij worden als gemeente van Jezus Christus, vooral in de eindtijd, voor de komst van Christus, opgeroepen, broeders en zusters, om trouw te zijn. Om betrouwbaar te zijn. Nou, we willen vanavond, voordat we afsluiten, met elkaar nadenken. Waar kunnen we nou trouw in zijn? Waar kunnen we nou trouw in zijn? De vrucht van de geest is trouw. Laten we een paar dingen noemen. We kunnen trouw zijn in ons huwelijk. In ons huwelijk. Er staat in de Bijbel dat mannen opgeroepen worden hun eigen vrouw lief te hebben. En vrouwen worden opgeroepen hun eigen man lief te hebben. Het klinkt zo overbodig. Het klinkt zo, ach, hebben wij dat nog nodig? Maar we moeten eens weten wat er ook in de gemeente van Jezus Christus gebeurt, hoor. Hoe mannen ontvlammen voor andere vrouwen. En hoe vrouwen kunnen ontvlammen voor andere mannen. In de Bijbel worden we opgeroepen om als man, als vrouw, trouw te zijn in het huwelijk. En dat kan alleen als vrucht van de Geest van God. De Geest van God, dat werk van de Geest van God gaat dwars door alles heen. Dat heeft niet alleen te maken met de kerk, maar dat heeft ook te maken met ons huwelijk. En dat heeft ook te maken in ons gezin. Vaders, moeders, de vrucht van de Geest is trouw, is waarachtigheid. Dat is doen wat je beloofd hebt. Als je met z'n tweeën voor het aangezicht van God staat en het huwelijk wordt gesloten, dan zeg je voor Gods aangezicht dat je bereid bent om voor je man of je vrouw te zorgen tot de dood of tot Christus je tot zich zal nemen. Ben je daar trouw aan? Dat kan door het werk van de Geest van God. En er is zoveel trouweloosheid. De trouw wordt zo vaak aangevochten. Trouw in je huwelijk. Trouw in je gezin. Dat je er bent als moeder voor je kinderen. Dat je kinderen op de trouw van moeder aankunnen. Op de trouw van vader. Vader en moeder betrouwbaar in je gezin. Ook dat is de laatste tijd, vooral in deze eindtijd, meer dan ooit een uitdaging voor kinderen van God. Om werkelijk als vader en moeder trouw te zijn in je gezin. Trouw te zijn in je werk. Oh, je hoort het zo vaak van collega's. En dan hadden we gezegd van, doe je het? Ja hoor, ik doe het. En dan hoor je over een poosje van, ja, ik heb het helemaal vergeten of ik heb het niet gedaan. Er is zoveel trouweloosheid op het werk, op de werkvloer. We hoorden pas een heel leuk verhaaltje van een collegaatje van Helene. Die zei, nou, ik heb heel fijn vakantie gehad. En ik heb in mijn vakantie besloten dat ik in ieder geval mijn Bijbeltje meeneem naar mijn werk. En op mijn werk ga ik elke dag een stuk uit de Bijbel lezen. En ze zei Helene, ja, maar op je werk moet je werken. In de Bijbel lezen moet je doen voordat je naar je werk gaat. Nou, dan denk je van, dan ben je trouw, maar trouweloos ten opzichte van je werkgever. Trouweloosheid. Waarachtigheid? Nee, dat is geen waarachtigheid. Trouw zijn. En dat is de vrucht van de Geest van God. En als de Geest van God werkelijk in ons leven die trouw kan gaan openbaren, dan zal je werkgever het ook ontdekken. Dan zullen de mensen om je heen gaan ontdekken dat je anders bent. Dan zul je gaan ontdekken dat anderen gaan zien van, dit is een Jozef in het huis van Potifar. Dan gaat God dat hele huis zegenen om de wille van Jozef. Omdat Jozef gezegend werd door God. Dan gaat God jou zegenen. Ik wil je uitdagen vanavond om trouw te zijn op school. Om trouw te zijn op je werk. Om trouw te zijn in je gezin. Om trouw te zijn in je huwelijksleven. En tot slot, daar kun je natuurlijk niet omheen. De vrucht van de geest is getrouwheid in de gemeente. Oh, er wordt vandaag de dag zo makkelijk gezegd, ja, ik geloof wel. Maar daar heb je geen kerk voor nodig. Geloven, dat doe je zonder kerk. Die kerk, dat is alleen maar moeilijk. Nou, ik zal u eerlijk vertellen, geloven kun je niet zonder kerk. Als je probeert te geloven zonder kerk, dan zul je ervaren dat je geestelijk leven achteruit holt. Dat gaat niet. Trouw zijn in de kerk. En ik vind het zo mooi dat het thema waar we ook het komend jaar over na gaan denken, dat een gemeente niet alleen een schuilplaats is, maar een ontmoetingsplaats. Dat de gemeente de schuilplaats, dat je daar elkaar, dat je daar mag schuilen en ontmoeten. We hebben als gemeente elkaar nodig. Trouw zijn in de gemeente, in het ontmoeten van elkaar. Trouw zijn in het ontvangen van onderwijs. He, een van de eerste kenmerken van de gemeente, dat was, ze bleven volharden in die getrouwheid naar het onderwijs. En ik sta er echt versteld van, broeders en zusters, dat er broeders en zusters zijn in de gemeente die zeggen, ach, dat onderwijs heb ik niet nodig, want ik weet toch alles al wel. Ik ben al zo lang een christen. En wat moet ik nou nog leren vanuit de Bijbel? Ik weet toch hoe ik behouden ben, en ik weet toch dat er een geest is, en ik weet toch dat er is zoveel onkunde onder het volk van God. En de profeet Hosea die roept het op een gegeven moment uit, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Het is zo ontzettend belangrijk, broeders en zusters, dat wij getrouw zijn in het ontvangen van onderwijs vanuit het woord van God. We hebben het woord nodig. En vooral in deze tijd waarin de gemeente van Christus zo aangevallen wordt, is het onderwijs in het woord van God zo ontzettend nodig. Zijn we trouw in het ontvangen van onderwijs? Trouw in het breken van het brood? Als we op de eerste zondagavond bij elkaar komen om het brood te breken, om met elkaar uitgenodigd te zijn door de Heer Jezus om aan zijn tafel te zitten, waar hij ons zijn eigen lichaam in de vorm van het brood geeft en zegt, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zijn we daar trouw in? Trouw in onze betrokkenheid tot de gemeente. Ik was een beetje verrast. Daar zullen we zeker nog wel eens meer over spreken. Maar een beetje verrast dat we vanmorgen, toen kwam een van de zondagsschoolleidsters naar me toe, die zei, nou, we hadden een groep van 19 kinderen, geloof ik, en er werd de zendingscollecte opgehaald, en het was wel geteld 2 euro. 1 euro en 2 keer 50 cent. En dat was de collecte van de zondagsschool. Wat blijkt nou? Ouders, die zijn daar niet trouw in om hun kinderen zendingsgeld mee te geven. Trouw in je betrokkenheid tot de zending, betrokkenheid tot de financiën, betrokkenheid tot ja, onze verantwoordelijkheid voor de gemeente. Zijn we trouw in de gemeente? Het is niet voor niets dat juist met betrekking tot de eindtijd er in Openbaring 2 vers 10 staat, wees getrouw tot de dood. Wees getrouw tot het moment dat Christus de gemeente tot zich zal nemen. En gij zult de kroon des levens ontvangen. De vrucht van de geest is trouw, waarachtigheid, waarheid, echtheid, zuiverheid. De vrucht van de geest. Broeders en zusters, hebben we niet van onszelf. Ontvangen we door het werk van Christus in ons leven. En laten we wat dat betreft in onze getrouwheid, getrouw in het bezoeken van de diensten, getrouw in het bezoeken van de Bijbelstudieavonden, getrouw, ja, dat is niet iets wat je jezelf op kunt leggen. Maar getrouw komt uit een verlangen voort. Getrouwheid door het werk van de Geest van God in ons leven. O, mogen de Heer dat in ons leven doen. Mag de Heer dat in ons leven uitwerken, dat we getrouw zijn. En dan zult u gaan ervaren dat getrouwheid niet als een soort wurggreep om je hals komt van, oh, nou moet ik zo nodig weer. Maar dat getrouwheid zoveel zegen brengt in je leven. Waar we het ook over gehad hebben met Daniel. En met Jozef, die ook getrouw was in al het werk wat hij deed. Getrouwheid is niet een moeten, maar getrouwheid is een wens. Is een werking van de Geest van God in ons leven. Mogen de Heer ons getrouw maken, ook mijzelf getrouw maken, door dat wat de Geest van God in ons leven wil doen. Amen. Laten we met elkaar over die trouw van God een heel mooi lied zingen uit de bundel Opwekking. 542. God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u mijn vredevorst, allerheer, ik vertrouw op u. Heer, ik roep tot u opnieuw en opnieuw. Heer, ik roep tot u opnieuw en opnieuw. 542 uit de bundel Opwekking. Dankjewel. Zullen we samen de Heer danken. Heer, als het stormt, wat mogen we dan ontzettend blij zijn dat we ons anker uit mogen werpen in de rots die altijd dezelfde is. In de getrouwe God en Vader die ons vastheid geeft in ons leven. Heer, u heeft ons geschapen naar uw beeld, ook in trouw en in goedheid. Heer, we weten dat door de zondeval de mens zo ontzettend trouweloos geworden is, soms zo onwaarachtig. Soms beloven we iets en er gebeurt helemaal niets. Soms belijden we iets en in de achterkamer zijn we het helemaal niet. Heer, en er staat zo nu in uw woord met een schijn van godsvrucht. Het lijkt erop, maar het is het niet. Heer, we hebben het gehad vanavond over die trouw. We weten ook, Heer, waar we soms zo ontzettend schromelijk in tekort kunnen schieten. Heer, en daarom willen we u vragen. Wilt u met uw Heilige Geest in ons leven zo werken dat wij inderdaad geheel anders zijn? Anders dan de mens in de wereld. Anders in goedheid. Anders in trouw. Anders in vriendelijkheid. In zelfbeheersing. In zachtmoedigheid. Heer, dat zijn dingen die we zelf niet kunnen. Maar omdat we met de Geest gedrenkt zijn. Dat we mogen drinken uit die bron, Heer Jezus. Dat we mogen weten dat de rots voor ons geslagen is. En dat we uit die rots mogen drinken vanuit de geest van God. En dat die vrucht uitgewerkt mag worden in ons leven. Heer, zo komen we tot u. En wil u vragen, wilt u alstublieft die trouw, en zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, die goedheid in ons leven uitwerken. Heer, we danken u dat u zo trouw bent. Trouw om te vergeven. Trouw in het bewaren. Trouw in het middelaarschap. Trouw, ja, om ons te helpen. En trouw in de leiding van ons leven, waarin u niet toe zult laten dat we boven vermogen verzocht worden. Trouw in het verleden. Trouw in het heden. Trouw in de toekomst. O Heer, dank u wel. Heer, wilt u ons trouw maken in ons huwelijk. Trouw maken in ons gezin. Trouw maken op de werkvloer waar we ook u mogen dienen. Met al het werk wat we mogen doen. En wilt u ons trouw maken in de gemeente. Heer, dat wilt u doen door uw Heilige Geest. Vooral in deze eindtijd. Wees getrouw en Hij zal je geven de kroon des levens. Heer, dank u wel dat we zo deze zondag mogen afsluiten met deze woorden. Ik wil u heel eenvoudig vragen, wilt u het maar doen? Ook als wij ontrouw zijn, u blijft getrouw. Heer, dank u wel dat we zo altijd ervan op aan kunnen dat u ons getrouw blijft. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks met ons meegaan naar huis? Ook de week die voor ons ligt, ons heel dicht nabij zijn. En wilt u ons tot zegen stellen. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. En dat is 166 uit de bundel van Johannes de Heer. Grijp toch de kansen, nu het nog kan, trouw te zijn in dat wat de Heer ons toegebedeeld heeft. Grijp toch de kansen door God u gegeven. De eerste twee coupletten tijdens het collecteren, het inzamelen voor de financiën die nodig zijn voor de instandhouding van dit gebouw. En dat is altijd heel wat. En wil u vragen om daar ook uw verantwoordelijkheid in te dragen. En na het tweede couplet gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we tot slot nog het derde couplet van 166 uit de bundel van Johannes de Heer. Laten we heen gaan met de zegen die de Heer aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terugkomt en we voor altijd in heerlijkheid bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.